Deze podcast is een initiatief van de Creators Club. Het platform waar creatieve ondernemers elkaar inspireren, verbinden, samenwerken en laten groeien. We duiken diep in de uitdagende reis die gepaard gaat met het creëren van een bloeiende onderneming met passie als kompas. Laat je inspireren en leer van de beste. Jouw reis begint hier.
De betekenis van het succes voor mij is hetgene behalen wat ik in mijn hoofd heb. Toen hadden we een vriendenweekend en toen heb ik die in één keer afgezegd omdat het gewoon niet ging. Als je zoveel aan wil staan als dat ik aansta, dan moet je zeker veel aan levensonderhoud doen. Zeker, ja. Anders niet te doen.
Ben jij een ondernemer met passie als kompas? De inspirerende verhalen van onze gasten helpen je op weg en motiveren je om door te gaan. Al op jonge leeftijd ontdekte hij zijn talent. Hij heeft de gave zichzelf opnieuw te blijven uitvinden en zich te omringen met de juiste mensen. Dit leverde al vroeg in zijn carrière in samenwerking op met het bekende modemerk Daily Paper. Zijn thuisbasis is Amsterdam, waar hij zijn liefde en soulmate Melinda vond. Maar onlangs ook zijn tweede zaak opende, waar hij verder bouwt aan het merk wat hij heeft neergezet. Zijn naam? Jelle Vissers. Ja, welkom Jelle, hier in de Hoxton in Amsterdam.
Dankjewel, dankjewel. Eigenlijk was het mijn derde zaak trouwens, want ik heb er nog eentje tussendoor gehad.
Kijk, want jouw eerste zaak zat Haarlemmerdijk, zei je?
Haarlemmerdijk. Van de Haarlemmerdijk, daar wil ik uitbreiden naar een tweede zaak. En toen ging dat fout. En na een tijdje kwam ik erachter dat ik van een contract af kon. En toen zijn we weer terug naar de eerste zaak gegaan, of gebleven.
Toen had je twee vestigingen?
Ja, toen had ik er twee.
En waarom is dat fout gegaan?
Ja, dat hele pand was gewoon naar de kloten. Ja. Dat, en het begon bij de vloer. We trokken de vloer eruit, overal lekkages. Toen...
Ja, dus gewoon, er kwam ineens een kostenpost bij...
Ja, die hele fundering was niet goed. Dus niet alleen de kostenpost, maar ook gewoon tijdsnood. En toen had ik tegen die eigenaar gezegd van, joh, ik wil van dit pand af. Toen zei hij, nee, kan niet. We zitten aan een contract vast, 5 jaar. En ja, toen heb ik het toch voor elkaar gekregen om er wel vanaf te komen. Omdat ze me ook voorgelogen hadden met bepaalde dingen. En we wisten ook niet van bepaalde dingen af.
En niet toen, makkelijk, denk ik. Of is het uiteindelijk met de sisser afgelopen?
Nou ja, dat was wel een moeilijke tijd sowieso, maar... ik heb wel geluk gehad daar. Ja. Ja. Anders dat had me zeker veel geld kunnen kosten. Heel veel geld.
Nou, daar komen we zo misschien nog wel op terug dan.
Ja.
Hoe zag je ochtend eruit vanochtend?
Ik was om 6:30 op. Douchen, naar mijn werk. Even meeten met mijn aannemer. Die moet nog wat dingen afmaken. En toen fietsen we hier naartoe.
Ja. We zijn lekker vroeg begonnen. 8:00 zaten we hier. Ja. Wat is op dit moment je favoriete boek of documentaire?
Ik vind... Er zijn sowieso meerdere goede boeken natuurlijk. 7 Habits of Highly Effective People is goed. Master Your Mindset is goed.
Wat is het laatste boek wat je hebt gelezen?
Ik vind 7 Habits of Highly Effective People vind ik een goed boek. Maar het zijn twee boeken die lopen best uiteen. Dus je kan ze niet met elkaar vergelijken.
Ja. En wat heeft dat laatste boek vooral gebracht bij je?
Nou ja, als je een bedrijf hebt, ben je in het begin sowieso veel aan het managen natuurlijk. En dat helpt je best wel goed bij management skills. En ook gewoon om een bepaalde structuur in je werkomgeving aan te brengen. Ja, zeker een heel goed boek. Ja.
Oké, mooi. Wat weten veel mensen niet van jou?
Ik had het hier laatst nog met iemand over. Heel veel mensen weten niet hoe het eraan toe gaat in mijn hoofd. Ja. Okay, iedereen denkt dat ik best wel rustig ben, maar ik sta heel de dag aan. Echt letterlijk heel de dag aan. Ja. Als ik wakker word, sta ik aan. Als ik ga slapen, dan sta ik ook volledig aan. Ik weet ook wel mezelf op tijd uitschakelen.
Mm-hmm. Hoe doe je dat? Ik kan me voorstellen als je aanstaat tijdens het slapen.
Ja, veel sporten. Uiteindelijk in het weekend moet je af en toe ook gewoon jezelf forceren om niet bezig te zijn. En of dat nou met werk is of met iets anders.
Mm-hmm.
Uiteindelijk moet je ook zorgen dat je gewoon aan relaxen toekomt.
Ja. Ja. Vind je het fijn dat je veel aanstaat of heb je er juist last van?
Ja, het is fijn en ik heb ook af en toe last van natuurlijk. Maar over het algemeen kan me best wel ver brengen. Dat weet ik ook. Maar ja, af en toe op de verkeerde moment. Stel dat je stress hebt of zo, dan kan het ook wel weer een nadeel zijn natuurlijk. Maar over het algemeen denk ik dat het me best wel veel helpt met hetgene wat ik doe. Maar ja, kan je af en toe ook tegenstaan. Ja.
Wie is je favoriete persoon?
Favoriete persoon? In welke zin? Favoriete persoon? Ja, dat zal toch mijn ouders zijn. Mijn moeder dan. Ja.
Ja?
Mijn moeder, ja. Ja.
Met een speciale reden?
Nou ja, mijn moeder is gewoon een topvrouw. Altijd heel supportive. Die weet ook precies hoe ik werk. Dat is een van de weinige mensen die echt weet hoe mijn hoofd eraan toe gaat.
Mm-hmm.
Samen met Melinda, denk ik. En ja, mijn vrienden gedeeltelijk. Maar ik denk niet dat die 100% weten hoeveel ik over het algemeen nadenk. Maar ja, mijn moeder is wel het meest speciale persoon voor mij.
Die begrijpt jou.
Omgeving. Ja, over het algemeen wel. Tuurlijk, je hebt ook momenten dat je elkaar niet begrijpt. Maar zij weet wel over het algemeen hoe ik in elkaar zit. Ja,
okay. Wat is het laatste wat je hebt gedaan wat je echt spannend vond?
3 mensen achter elkaar ontslagen. Ja.
Ah, dat kan ik me voorstellen, ja.
Ja. 3 mensen achter elkaar ontslagen. Dat vond ik wel spannend. Maar daar heb ik ook wel superveel van geleerd. Maar dat vond ik in het begin wel lastig. Ik had sowieso wel eens mensen ontslagen of met mensen gestopt. Ontslagen, dat klinkt dat zo. Drie mensen ontslagen. En vooral, kijk, ik ben ook best wel jong en ik heb nu een bedrijf.
Hoe oud ben je?
31.
Mm-hmm.
Ik heb nu 4 jaar mijn bedrijf. En dan zit je gewoon nog in een fase dat je superveel leert. En als je dan in 1 keer 3 mensen achter elkaar moet ontslaan van de 10. Nou, ik heb wel iets meer mensen waarmee ik werk, maar echt die specifiek aan het knippen zijn, dat zijn er 10. En daar sta je in 1 keer op 7 en dat heeft ook effect op het team waarmee je dan samenwerkt. Ja, dat vond ik wel spannend. Ja. En buiten dat, in mijn bedrijf heb ik niet zo heel snel dat ik gespannen ben. En buiten mijn werk ook niet zo snel. Nee, valt best wel mee.
Maar als je nu nog een keer op dat punt komt dat je iemand moet ontslaan. Mm-hmm. Ga je het nog steeds spannend vinden? Of heb je het nu gedaan? Heb je ervan geleerd?
Ligt aan de situatie, denk ik. Ja, dat hangt af van een situatie. Ik denk dat, stel dat een van mijn beste guys, dat ik die zou moeten ontslaan. Ja, daar wordt niemand vrolijk van. En dan zou je ook niet, zou ook geen niet effect op je hebben, weet je wel. Ja. Dus over het algemeen hangt dat van een situatie af. Maar als ik het moet doen, ja, dan doe ik het wel. Dus ja, ik blijf wel altijd om mijn bedrijf geven en met de visie die ik voor ogen heb. Ja.
Oké, ja, dit was de intro.
Ja.
Zoals ik al zei vooraf, ik wil het vooral hebben over je passie. Punt dat je die passie ontdekte.
Mm-hmm.
In de intro vertelde ik al dat je op vrij jonge leeftijd het talent al ontdekte.
Ja.
Hoe zouden we dat talent het best kunnen omschrijven?
Ja, ik denk creatief en gedreven over het algemeen.
Ja, want als je van de buitenkant zou kijken, je hebt een haarsalon, inmiddels een succesvolle haarsalon hier in Amsterdam. Ja. Ansom Hair.
Ja, Ansom. Alleen Ansom.
Ja. Dan zou je zeggen, oké, jouw talent is juist dat vak wat je beoefent. Haar stijlen, haar knippen.
Ja.
Maar er zit nog iets achter, zeg je eigenlijk.
Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk, als ik nu naar de laatste 10 jaar van mijn carrière kijk, dus gewoon waar ik mee bezig ben geweest, is het niet alleen knippen, het is ook de keuzes die je maakt om vervolgens te komen waar je wil zijn of komen of heen wil gaan. En zonder die keuzes kan je dat ook niet bereiken, denk ik.
Mm-hmm.
Dus dat ik in 1 keer, weet ik veel, dat ik in 1 keer in Amsterdam ging werken, zonder dat ik daar eigenlijk bij nagedacht had. Ik dacht van, oké, goed bedrijf, laten we daar gewoon voor gaan.
Ja.
Dat ik in 1 keer naar Melbourne ga, een paar maanden later zit ik in Melbourne. En ja, zulke keuzes hebben best wel effect op de carrière.
Maar je zegt, zonder er heel veel over na te denken, maar het zijn ook wel bewuste keuzes geweest, kan ik me voorstellen.
Kijk, in principe, als ik ergens in geloof, ga ik ervoor.
Mm-hmm.
En ja, op die momenten had ik voor mezelf zoiets van, oké, ik geloof in die bedrijven, ik geloof in die stappen, ik kan er veel leren, ik kan er veel uithalen. Ik kan hun zelf ook wel genoeg bieden. Ja, dan vind ik zo'n keuze eigenlijk niet meer dan normaal voor mezelf.
Want met welke visie of met welk doel was jij toen al die stappen aan het ondernemen?
Nou, in principe wilde ik altijd mijn eigen shop, maar ik wist eigenlijk helemaal niet waarom.
Mm-hmm.
Dat duurt ook best wel een tijdje. Ja, totdat je dat voor jezelf helemaal duidelijk hebt, denk ik. Ik zei eigenlijk altijd in het begin al, toen ik net begon met knippen, van oké, ik wil mijn eigen salon. Ik had thuis een soort van mijn eigen salonnetje. Het was best druk, goede omzet, altijd. En ja, iedereen was best wel tevreden en ook denk ik wel geïnspireerd daarmee. En toen uiteindelijk, toen kreeg ik gewoon voor mezelf iets meer duidelijk van oké, waar wil ik naartoe? En dat kwam eigenlijk pas in de eerste shop, dus het was eerst By Jelle. Die heb ik toen een andere naam gegeven. Die naam dus stond ik nooit echt achter.
Dus dan was eigenlijk al op het punt, noemen het even jouw thuissalon, waar je echt begon met het vak.
Mm-hmm.
Niet dus daar ben je al naar Amsterdam verhuisd, zoals je net zei.
Ja.
En daar opende je dan je eigen shop.
Ja.
En op dat punt zitten we nu, waarbij je aangeeft, toen kwam ik er eigenlijk pas echt achter.
Ja, dat heeft best wel een tijdje geduurd, want in het begin heeft iedereen, ik denk dat iedereen gewoon een droom voor ogen heeft van oké, ik wil mijn eigen salon. Maar waarom wil je eigenlijk je eigen salon?
Ja.
Als je dat aan 9 van de 10 mensen vraagt, dan kunnen ze daar waarschijnlijk helemaal geen antwoord op geven. En ik denk dat het bij mij ook pas na anderhalf jaar of zo een beetje duidelijk werd van oké, waarom wil ik eigenlijk mijn eigen salon hebben? Terwijl dat ik eigenlijk al een eigen salon had. Toen werkte ik al met twee of drie guys bij ons in de shop. En na een tijdje werd het me dus wel duidelijk van oké, waarom heb ik überhaupt een eigen salon?
Mm-hmm.
Nou ja, wel omdat ik talent had, naar mijn mening. En daarnaast had ik ook best wel een sterke visie over het algemeen. En die visie was eigenlijk heel anders dan dat andere mensen altijd hun salon voor ogen had. Dus dat was in principe vanuit mezelf de inspiratie om dit ook wel door te gaan zetten. En verder te gaan bouwen. En uiteindelijk duurt het best wel een tijdje voordat alles duidelijk wordt. Van ik sta echt hiervoor en ik geloof echt hierin. Ik heb dan een tijdje voor Ropetone gewerkt. En dat is best wel een glitter en glamour world natuurlijk.
Mm-hmm.
En dat is echt totaal niet mijn passie. Maar als ik naar een hele bedrijfsstructuur kijk, dan is dat voor mij dan wel heel inspirerend. En vanuit daar ben ik verder gaan bouwen van dit wil ik als bedrijfsstructuur ongeveer gaan gebruiken. Dus niet kopiëren, maar een eigen twist natuurlijk wel proberen te geven. Nou, dus dat plaatje wel werd al.
Want wat was er zo bijzonder aan die bedrijfsstructuur?
Nou ja, overal zat gewoon wel een gedachte achter. Kijk, als je daar binnenkomt, het is gewoon een zwaar geoliede machine. En van de buitenkant zie je dat ook wel echt, dat het echt een geoliede machine is. Alles heeft een plekje en wordt ook vanuit een bepaalde structuur benut. En dat probeerde ik meteen toe te passen vanaf dag 1 ook in mijn eigen salon. Om toch een beetje een bedrijfsstructuur te gaan creëren. Nou, bedrijfsstructuur, dat groeit in de loop van de tijd. Maar toen wist ik uiteindelijk nog niet echt van waarom heb ik nou eigenlijk echt mijn eigen salon? En ik ben altijd wel fan geweest van natuurlijk knippen. Natuurlijke valling van het haar. En gewoon kijken wat echt bij iemand past. En er zijn eigenlijk heel veel mensen en salons die best wel eigenwijs zijn. En altijd maar gewoon een beetje hun eigen ding doen. En dat dan toepassen op hun klanten. Zonder dat ze daar eigenlijk de klanten in meenamen. Naar mijn mening slaat dat helemaal nergens op. Want je klant, die zit er natuurlijk voor een reden. Die wil goed geknipt worden. En het moet ook gewoon zo geknipt worden. Dat iemand daar de hele maand happy mee is. En ook andere mensen daarmee kan inspireren natuurlijk. Dus een stukje creativiteit. Maar ook gewoon een stukje persoonlijkheid. Ja. En dat's in de loop van de tijd is dat voor mezelf een beetje duidelijk geworden. Hoe ik dat eigenlijk voor ogen had. Maar dat heeft wel echt een hele tijd geduurd. Maar als ik terugkijk naar de tijd dat ik bij Daily Paper zat bijvoorbeeld, deed ik eigenlijk precies hetzelfde.
Mm-hmm. Daily Paper is een mooie, denk ik. Ik hoorde je net ook praten over Melbourne, waar je bent geweest, waar je hebt gewerkt. Je gaf net al aan, Dat was een punt dat ik een bepaalde visie voor ogen kreeg. Mm-hmm. Wat is jouw visie? Wat was die visie toen?
Ik hou gewoon van simplicity en persoonlijkheid. En dat probeer ik gewoon samen met elkaar te matchen. Ja.
En er zijn dan, voordat je dat punt bereikt, zijn er natuurlijk een hoop dingen gebeurd. Zo'n verhaal als Daily Paper. Vrij jong in je carrière kom je tot de samenwerking met Daily Paper.
Mm-hmm.
Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen die naar jouw ondernemersreis kijken, zich afvragen, oké, hoe kom je daar? Hoe bereik je dat?
Ja. Nou, het begon in principe dus toen ik naar Amsterdam verhuisde. Toen kwam ik bij een shop in Amsterdam te werken, Cutthroat. Daar zat ik 6 maanden eerst in de leer. Ging ik elke maandag daar 's avonds naartoe om daar vervolgens te trainen. En toen kwam ik dus na 6 maanden daar te werken. En toen werkte ik met een guy, Paul Day. Wij gingen toen samen in Amsterdam wonen. De eigenaar van de shop die had een kamer voor mij gefixt. En hij zei, yo Jelle, deze kamer is voor jou en die andere kamer is voor Paul. Ik zei, nee, ik wil gewoon in Brabant blijven.
Ja.
Ik dacht, ik ga niet in Amsterdam wonen. Moet ik daar alles op gaan bouwen, whatever. Hij zei, oké, check het gewoon. Kijk gewoon 1,5 maand, 2 maanden. En als je het niks vindt, dan skippen maar gewoon, weet je wel. Nou, ik daar naartoe verhuisd. Woonde ik samen met Paul. En Paul, die kwam in principe. Hij kwam uit Samoa, maar hij heeft een tijdje in Melbourne gewoond. En hij had best wel contacten in Melbourne. Nou, ik heb 2 jaar ongeveer bij Cutthroat gewerkt, 2,5. En toen uiteindelijk dacht ik van, oké, ik zou wel een keer naar het buitenland willen. Want op school zei ik al tegen de eigenaresse van die school, van oké, ik zou wel in Engeland willen werken. Voor een specifieke guy, Kevin Lushman. Maar ik kon hem geen Engels en we mochten over het algemeen niet naar het buitenland om daar vervolgens te gaan werken. Nou, Paul, alles voor mij opgezet. Ik naar Melbourne verhuisd. En toen kenden we die guys van Daily Paper al en die hele kliks eromheen. Die kennen we al vanuit daar. Ik was toen nog best wel jong. En toen had Paul een shop met Daily Paper, shop in shop opgezet. En toen zei hij van oké, kun je samen met mij deze shop verder gaan bouwen.
Dat was na Melbourne.
Ja, dus toen zat ik nog in Melbourne. Toen ging ik een paar maanden reizen en toen ben ik dat samen met hem gaan opbouwen. Toen zei hij van hij vond het niet meer zo chill in Amsterdam en hij miste vrienden, familie, bla bla bla. Is hij in één keer, out of the blue, is hij gewoon in één keer terugvuist. En toen zat ik in één keer met een shop bij Daily Paper. Ik werd in één keer voor het blok gezet. Dus ik met hun in een meeting. Ik zeg, joh, wat gaan we doen? Nou, toen hadden ze die structuur omgezet. Dat ik daar een stoel kon gaan huren. En met als voorwaarde van, oké, we willen wel dat je ook andere mensen hier een stoel gaat laten huren. Want anders stoppen we ermee. Nou, ik heb twee, drie mensen geregeld die daar een stoel huurden. En toen dacht ik uiteindelijk van, yo, die fucking stoel is net zo duur als die fucking shop die ik kon gaan huren. Ik was al een tijdje aan het zoeken met wat andere mensen naar een shop. En toen kwam die op de Haarlemmerdijk tegen. En die prijs was toen die tijd bijna hetzelfde. Uiteindelijk is het veel hoger geworden natuurlijk. En toen dacht ik, oké, top, dan ga ik het gewoon zelf doen. Ik had al het geld bij elkaar gespaard. Ik was echt, ik heb eigenlijk al die jaren best wel veel gewerkt, ik denk over het algemeen wel 6 dagen mm-hmm. per week. En 6 jaar lang of zo, zoiets. En ik had al het geld bij elkaar gespaard. En uiteindelijk dacht ik van oké, top, laten we het gewoon doen.
Ik open die shop.
Shop geopend.
En dan praten we over 4 jaar terug.
Dit is 4 jaar terug.
Dan open je eerste shop. En want ik vind het altijd interessant om die keuzemomenten te belichten. Want als ik jou zo hoor, dan is dat keuzemoment om naar Amsterdam te gaan, wel bepalend geweest. Terwijl je bij voorbaat nog zei, nee, ik blijf in Brabant.
Ging
dat snel? Of wanneer had je zoiets van, oké, ik moet naar Amsterdam om het...
Ik heb altijd gezegd, en dan zei ik al tegen mijn leraar op school. Ik ging naar mijn leraar toe. En toen zei ik tegen hem van, oké, wat is de beste shop in de omgeving? Hij zei, Rob Peton, maar dat past helemaal niet bij jou. Ik zei, oké, dan ga ik voor Rob Peton werken. Hij zei, ja, is de beste shop in de omgeving, daar ga ik werken. En toen was er een meisje bij mij in de klas. Die zei, nee, ik ga al naar Rob Peton. Ik zei, oké, succes. Ik zei, je hebt 2 weken. En als je niet binnen 2 weken daarheen gaat, dan ga ik.
Ja.
Nou ja, ik een week gewacht. Ze zegt, ben je al langs geweest om te solliciteren? Zij zegt, nee, ik ben nog niet langs geweest. Nou ja, na 2 weken vroeg ik het nog een keer. Toen zei ze nog een keer, nee, ik ben nog niet langs geweest. Maar ik ga morgen, zei ze. Toen zei ik, ja, oké, ik ga vanavond. En die avond ben ik naar Ropeto gegaan, dus in Eindhoven. Mm-hmm. En toen, even kijken, toen was de manager daar, Kim. En die zei, oké, ja, laten we binnenkort een gesprek hebben. Ik daar, een paar dagen later een gesprek met hun gehad. Vonden ze eigenlijk alles prima. Maar toen had ze 1 vraag. Toen zei ze van, oké, vind je het erg als je veel moet gaan schoonmaken in het begin? Ik zei, ja, weet je, ik ben geen schoonmaker, maar wat moet, dat moet. Ja, weet je, ik wil gewoon een goede kapper worden. Als dit erbij hoort, dan hoort dit erbij. Nou, ik ben naar huis gegaan. Belden ze me op, kan je nog een keer terugkomen? Ik zei, oké, top. Ik ga daar naartoe. En toen zei ze, ja, kijk, we willen in principe wel met je samenwerken. Maar ja, jij wil niet schoonmaken. Maar ik was al best wel een beetje een wijsneus toen. En ik zei tegen haar, ja, dan heb je duidelijk niet opgelet.
Ja.
Kijk, ik zeg, wat moet, dat moet. Ja, als ik moet gaan schoonmaken om een goede kapper te worden, ja, dan doe ik dat toch. En toen was ik aangenomen. En ja, toen heb ik dus daar 2,5...
Dit was in Eindhoven, hè?
Ja,
dus dat Eindhoven. Was tijdens je studie...
Ja, 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 toen heb ik daar 2,5 jaar gezeten en toen werd ik daar ontslagen, want ze vonden dat ik heren moest gaan knippen. En ja, dat vond ik fucking gaar natuurlijk.
Jij wilde juist vrouwen knippen ook?
Nee, ik wilde sowieso heren gaan knippen, maar ik wilde gewoon bij de beste werken. En op dat moment was dat Ropeto voor mij, want ik wist helemaal niet wat er verder qua salons was. En toen werd ik dus ontslagen en toen had ik de laatste training... Voordat ik daar dus zou gaan stoppen. En toen werd ik benaderd door Ruben. Hij zat toen bij Cutthroat. Hij zei, oh, kun je een keertje langskomen? Hij had mij benaderd via Instagram. Want ik post altijd foto's op Instagram. Kreeg ik klandizie door. En dat werkte best goed. Nou, ik de volgende dag meteen naar Amsterdam. En toen heb ik daar 2 uur gezeten of zo. Toen kwam die eigenaar langs. Ik zei, oké, jou moet ik hebben. Laten we even een keertje kletsen. Ruben die zei van oké, dit is wel een goeie. Misschien moet ik nog een klein beetje opleiden, bla bla. Ik heb daar 2 uur in die salon gezeten en pomvol. Er zat helemaal vol met mensen. Ik wist niet wat me overkwam. Mm-hmm. Dat heb ik nog nooit gezien. En toen had ik een gesprek met die kerel, dus James. En ja, toen kon ik daar dus de komende 6 maanden gaan trainen. En ja. Na 6 maanden ben ik daar begonnen en daar begon een beetje mijn carrière. En vanuit daar, ja, toen deden we altijd als salon zijnde al veel aan Instagram, maar ook gewoon persoonlijk veel aan Instagram. En dat heeft best wel veel geholpen om vervolgens heel veel andere mensen te leren kennen. En ja dat verbreedt gewoon je netwerk.
Ja, ja. En dat was het punt ook, dat je daar boven de shop bent gaan wonen en dat je hebt gezegd van oké, ik verhuis naar Amsterdam. Ja, dat gaf je ook al aan, dat je wel, je noemde het zelf geen gave. Ik heb er gave van gemaakt, maar om de juiste mensen om je heen te verzamelen. Ja. Uit je verhaal maak ik ook op dat je hebt er niet per se moeite mee denken om direct te zijn of om recht op het doel af te gaan. Dat zijn wel dingen die jou veel gebracht hebben, volgens mij.
Ja, dat denk ik ook wel, ja.
Punt, zeg maar, dat waar we waren, dus dat je zegt, nou ja, op een gegeven moment had ik de shop bij Daily Paper. Kwam ik erachter dat mijn volgende stap misschien wel een eigen shop zou moeten zijn. Dat ben je toen gaan doen. Haarlemmerdijk.
Ja.
Bij Jelle. Ben je toen gestart, denk ik.
Ja.
Was dat vanzelfsprekend? Was dat een moeilijk punt? Of was dat gewoon, ging dat organisch?
Nou ja, ik heb eigenlijk altijd gezegd dat als je... Je hebt maar een paar mensen nodig om een shop te beginnen. Het is in principe niet zo heel moeilijk, maar het is moeilijk om verder te gaan bouwen. Het is gewoon hetzelfde als je huiskamer gaat inrichten. Mm-hmm. Alleen je moet het functioneel maken voor te laten draaien van een goed lopende salon. Maar ook daar weer mee heb je de juiste mensen nodig. En ik ging altijd van mijn klandizie uit. Ik had sowieso altijd een goede klandizie. Een klandizie met best wel veel succesvolle mensen. Veel mensen in de creatieve scene. En toen uiteindelijk ben ik een keertje iemand tegengekomen, Rowan Siram. Die zat toen nog op school. En hij vond het volgens mij wel leuk om het design te doen van mijn salon. Ik kom altijd best goed met hem overweg.
Ja.
En toen zei ik, ja, oké, is goed. Want ik had verder niemand. Dus toen heb ik die tekeningen en zo met hem gemaakt. En hij had weer een netwerk van allemaal andere mensen. En toen hebben we eigenlijk gewoon een zootje mensen bij elkaar kunnen brengen. En die salon op kunnen zetten. Dus dat vond ik zelf niet zo heel moeilijk. Ja, het was veel werk.
Ja,
het is veel werk, maar het is in principe naar mijn mening niet zo heel moeilijk. Een salon laten draaien is veel moeilijker dan een shop opzetten. Ja, het is belangrijk dat je je eigen taste, dat je eigen smaak een beetje door hebt.
Ja, want je zei, shop opzetten is één. Tijdens dat proces, of in ieder geval de afgelopen 4 jaar, ontstond er ook een punt bij jou dat je dacht, oké, ik heb de salon opgezet, dat is één. Maar ik wil er nu een merk van gaan maken, of misschien is het al een merk. Ik wil dat merk juist gaan uitbouwen.
Ja.
Dat is iets heel anders natuurlijk dan waar het ooit mee begonnen is. Ja, van oké, je gaat...
Dat is heel anders. Ja,
knippen.
Ja.
Ik denk dat de meerwaarde bij jou, als ik zo naar je bedrijf kijk, in hetgeen wat je eromheen creëert zit.
Ja, nou, toen ik de shop had opgezet, wist ik eigenlijk meteen al dat ik die naam niet wilde behouden. Dat is sinds dag 1. Ik weet precies welke klant ik als eerste in de stoel had. En niet omdat het de eerste klant was, maar meer omdat het gevoel wat ik erbij kreeg gewoon niet klopte. Toen kwam hij binnen en toen zei, oh Jelle, mooie shop. Dat is een jonge kerel, hij was 16 of zo zelfs. En hij komt uit Amsterdam, best wel direct. En hij zei, oh, Jelle, mooie shop. En interessante naam. En toen dacht ik, wow, fuck man, die naam. Ik voelde me een beetje... Ja, ik voelde me in één keer best wel klein. En ik was moe. En ik was moe van die verbouwing en bla, bla, bla. En ik voelde me in één keer heel klein. Ik was super trots dat ik die salon had opgezet. Maar die naam maakte me heel klein. En maakte me op dat moment zelfs een beetje onzeker of zo.
En waarom dan? Omdat het je eigen naam ook was?
Ja, dat klopte gewoon niet. Het voelde niet goed. Het klopte niet.
Dus van begin af aan wist je dat?
Ja, ik wist sinds dag 1. En toen... toen ben ik gewoon door gaan werken. Toen kwam na 3 maanden meteen, bam, corona. Toen moesten we dicht. En toen uiteindelijk ben ik met Roy gaan praten. Roy Rietstap. Die had een boekenzaak op de Berenstraat, Mendo. En hij was altijd soort van al mijn leraar. Een van mijn mentoren. Mentor is een beter woord.
Ja. Nog steeds?
Ja, zeker. Ik praat nog steeds met hem we werken nog steeds samen. Hij heeft mijn hele rebranding gedaan. En ja, het klopte niet. En toen uiteindelijk na 1,5 jaar of zo, of 1 jaar, toen wist ik gewoon van oké, het moet gaan veranderen. Toen had ik weer wat geld gespaard. Allemaal verschillende bedrijven langs geweest. En toen kwam ik uiteindelijk weer bij Roy terecht. En toen hebben we die rebranding voor elkaar kunnen krijgen. Het heeft best wel lang geduurd hoor. Daar zit ook wel gewoon 1 jaar of zo tussen.
En waarom klopt het nu wel ten opzichte van die vorige naam?
Ja, dat is gewoon een gevoel wat je erbij krijgt. En,
maar het is niet alleen de naam, kan ik me voorstellen. Want je bent niet een jaar lang bezig.
Nee, gewoon alles eromheen. Weet je neemt alles mee. Je neemt gewoon alle brand guidelines in principe. Die neem je allemaal mee. En van tevoren had ik niet echt brand guidelines. Het was gewoon by Jelle. En ik had een website. Die heb ik samen opgezet met Pieter. Die runt al, ja, weet ik veel, 7 jaar mijn website. Dat was bij die vorige show, bij Daily Paper al, Day Studios. Maar heeft wel echt een tijdje geduurd. Het is best wel een proces. Ja, maar wel een leuk proces.
Ja, kan ik me voorstellen.
Ja.
En je bent aan ambitie, daar heb je geen tekort aan, denk ik, als ik jou zo hoor. In 4 jaar tijd heb je dit weten neer te zetten. Ik ben even benieuwd, wat zijn jouw plannen voor dit jaar en waar sta je over 3 jaar met jouw zaak?
Ik ben in principe al een van mijn plannen begonnen voor dit jaar. Kijk, mijn intentie was altijd een dames-heren salon opzetten. Altijd. Maar omdat die vorige shop zo klein was, ja, kon dat bijna niet. Want als je wil kleuren, dan heb je werkkarretjes nodig, bla bla bla. Je hebt gewoon ruimte nodig. En dat hadden we niet in die vorige salon. Dus dat was een van mijn plannen. Daar zijn we nu volop mee bezig. Dus we gaan de salon iets meer 50-50 proberen te trekken. Voorheen was het 90% heren, 10% dames. Dat wil ik naar 50-50 gaan brengen. Kleuren toe gaan voegen aan de salon. Daar zijn we al mee gestart. Dat wil ik ook verder gaan uitbouwen. We zitten nu op... volgens mij zijn we nu met... ja, binnenkort weer met z'n tienen. Dat wil ik uit gaan breiden naar 15 man. Verder wil ik gaan werken naar een tweede salon. Maar dat is voor volgend jaar. Ja. En dan dit jaar heb ik nog best wel veel evenementen die we willen gaan houden in de salon. En educatie opzetten trouwens. De educatie zijn we ook mee bezig. Ja.
Oké. En ik vroeg net ook over 3 jaar jouw zaak. Maar ik ben wel benieuwd juist naar jouzelf als ondernemer.
Mm-hmm.
Ik denk dat je op dit moment, als ik je zou horen, dan doe je waar je passie ligt.
Ja, ja,
dan,
zeker. Ja.
Waar zie je jezelf over 3 jaar staan?
Over 3 jaar ben ik nog steeds aan het knippen, want ik hou van knippen.
Mm-hmm.
Dan hebben we zeker een tweede salon in Amsterdam. Dan wil ik wel samen gaan runnen met de mensen waar ik in geloof. Ik wil daar wel mensen in meenemen. Ik denk dat dat wel belangrijk is voor bedrijven om ook mensen daarin mee te nemen. Ook verder te kunnen laten groeien. Niet dat mensen alleen maar aan het kleuren en knippen zijn. Of knippen en kleuren.
Mm-hmm.
Maar ik zou wel weer iets creatiever te werk willen gaan. Ik zou het manager uiteindelijk wel een beetje uit handen willen gaan geven.
Ja.
Maar dat is lastig. En niet.
Nou, want je gaf aan dat je passie eigenlijk ook ligt bij de creatieve processen waar je in kan verdiepen.
Ja.
Dus dat is hetgeen wat je mist. Dus zeg maar, dat zou je meer willen gaan toevoegen. Heb je al een idee hoe je dat wil gaan doen?
Ja, zeker. In principe, ik zou me iets meer willen gaan richten op content creating.
Mm-hmm.
Het creëren van content, dat vind ik zelf wel... Dat is ook belangrijk voor de shop. Ik denk dat heel veel mensen dat sowieso onderschatten. Hoe belangrijk dat eigenlijk voor bedrijven is. Iedereen zit op de telefoon. Iedereen zit heel de dag op TikTok, Instagram en alle platforms in principe. Platformen.
Ja, je hebt het gewoon nodig om überhaupt te kunnen communiceren, zei ze.
Ja, precies. En als je dus heel de dag bezig kan zijn met goede koppen knippen. Nou ja, dat is hetgene waar ik altijd blij van geworden ben. Ja. Dus daar wil ik me wel iets meer op gaan focussen. Fotografie vind ik ook leuk. En videografie vind ik ook leuk. Niet dat ik fotograaf of videograaf wil worden, maar ik kan dat best wel goed mixen met mijn werk.
Ja.
En verder veel evenementen en toch een stukje educatie. Weet je, het overbrengen van hetgene wat ik zelf heb geleerd aan de jeugd. Ja, en daar wil ik me wel echt mee bezighouden. Ja, dat is leuk. Ja.
Klinkt goed.
Ja.
Hey, nog heel even over dat denkwerk.
Mm-hmm.
Want in de intro hoorden we ook dat je je soulmate hebt gevonden in Melinda.
Ja, ja.
Ik ben ook altijd nieuwsgierig naar het bewaken van de balans. Vooral mm-hmm. bij ondernemers. Nou, je gaf al aan dat je eigenlijk nooit uitstaat.
Ja.
Maar ja, dat is niet te doen. Dus de vraag is nu ook van jou, hoe doe je het dan wel? Speelt bijvoorbeeld Melinda daar een rol in? Ik kan me voorstellen dat zij ook misschien de afleiding voor jou bewaakt. En dat je niet alleen maar gefocust bent op je werk.
Ja, weet je, zij ten eerste ondersteunt me superveel. Ook met mijn werk. En ze helpt ook best wel veel mee. Ze werkt ook gedeeltelijk met mij. Mm-hmm. Voor mij.
En wat doet ze?
Ja, meerdere dingen. De achterkant van de business verder bouwen. Ze doet de social media.
Jullie vullen elkaar ook aan in het ondernemen. Ja, precies.
Ja, sowieso een slimme meid. Maar goed, ja, ze houdt af en toe wel gewoon de remmer op. Weet je, in het weekend wil ik altijd wel gewoon ook doorwerken. Ik zit best wel veel op mijn telefoon. En ik zit niet op mijn telefoon om te scrollen. Dat doe ik niet zoveel. Maar ik zit meestal op mijn telefoon om toch dingen op te zoeken. Of verder te bouwen. Of weet ik veel. Voornamelijk verder bouwen van de shop. En
dat zeg maar op je telefoon zitten. Dus dat creatieve proces, denk ik, wat continu gaande is. Zeg maar, heel praktisch gekeken.
Mm-hmm.
Hoe kunnen we dat zien? Zijn dat notitieblokken die je bijhoudt?
Ja,
zijn dat moodboards? Wat is er gaande dan?
Ik heb heel veel notitieblokken. Ik heb mijn e-mail. Ik krijg 100 e-mailtjes per dag. Ik heb voor de shop al 2 e-mailadressen. Dan heb ik privé 3 e-mailadressen.
Ja.
Toch creatieve ideeën die je dan in één keer te binnen schieten, weet je wel. Dat niemand heeft eigenlijk meer een laptop nodig. Natuurlijk, een laptop is nog steeds een verschil met een telefoon. Maar op je telefoon kan je net zo snel iets opzoeken en iets opschrijven als op je laptop. En in principe, de bestanden die ik op mijn laptop heb staan, die staan ook in contact met mijn telefoon. Dus daar kan ik in principe ten
alle tijde
in verder werken.
Ja, ik heb nog veel vragen, maar ik wil ook langzaam richting de afronding gaan van ons gesprek.
Mm-hmm.
Toch ben ik nog wel benieuwd naar de betekenis van succes voor jou als ondernemer.
Betekenis van succes voor mij is hetgene behalen wat ik in mijn hoofd heb. Ja, ja, ja. En daar doe ik alles voor wat ik moeten doen. Mm-hmm. Zeker. En ik denk dat, ja, dat gaat wel ten koste van bepaalde dingen natuurlijk. Maar ik weet dat het kan lukken. En het gaat nog wel een tijdje duren. Maar ik weet wel dat die potentie er is. En ja, daar zou ik altijd hard voor blijven werken. En daarnaast, weet je, op persoonlijk vlak is gewoon belangrijk dat je goed in je vel zit. En ook gewoon gezond leeft en daar ook bewust mee bezig bent. Ik heb ook een tijdje gehad dat ik helemaal niet goed in mijn vel zat.
Mm-hmm.
Toen de tweede shop eigenlijk helemaal naar de kloten ging.
Ja, simpel in het begin.
Ja. Toen heb ik ook volgens mij bijna een burn-out gehad. Ik weet nog wel, toen hadden we een vriendenweekend. En toen heb ik die in één keer afgezegd, omdat het gewoon niet ging. En ik waarschijnlijk sowieso in een burn-out. En toen ben ik altijd nog steeds doorgegaan. Ik heb wel gewoon hulp gezocht natuurlijk. En dat heeft ook veel gebracht. Dat raad ik sowieso heel veel mensen aan. Ik denk dat heel veel mensen dat sowieso onderschatten. Als je gewoon een keer, weet ik veel, naar een psycholoog of zo gaat. Dat die mensen je eigenlijk kunnen brengen.
Mentale onderhoud.
Ja, precies. Want iedereen gaat er allemaal maar vanuit dat ze alles zelf op kunnen lossen. En dat alles voor zich spreekt, weet je wel. Ja. Maar,
wat heeft jou het meest geholpen? Op het moment dat je signaleerde van oké, ik kan wel eens richting een burn-out gaan.
Dat ze toch ingezoomd hebben van oké, op mijn hele structuur in mijn leven. Dus hoe ik at, hoe ik sliep, hoeveel ik werkte, hoeveel ik aan sport deed.
Mm-hmm.
Ja, dat
is uit balans.
Ja, daar zat helemaal geen balans in. En toen in die tijd had ik ook iets aan mijn ogen, heb ik nog steeds. Dat zal ook nooit meer weggaan. Maar dan ben je in die tijd een beetje zoeken en dan ga je heel veel verschillende dingen proberen. Maar in de loop van de tijd kan je kleine aanpassingen doen. En je kan ook niet alles in één keer in me omgooien. Het is niet zoals je elke dag naar de frietent ging, dat je dan in één keer kan zeggen tegen jezelf van yo, ik ga nu alleen maar groente eten. Dat staat helemaal nergens op. Maar in stap voor stap kan je wel kleine aanpassingen doen om toch iets in je leven te veranderen. En ja, diegene die daar een rol in heeft gehad, die heeft daar wel een goede verandering voor mij in kunnen brengen. Ja, dat is heel belangrijk geweest. En nog steeds. Ja,
mooi.
Ja, ik denk dat ik nu best wel goed op weg ben. Weet je, ik sport nu 4 uur per week.
Mm-hmm.
Ik eet nu bijna elke dag groente en fruit. Dus ja, weet je, je moet gewoon ook bewust worden van hetgene wat je aan zou moeten kunnen pakken, weet je wel. Ja. En moet pakken. En
moet misschien ook wel gaan leven als een topsporter.
Ja, dat is sowieso. Dat is goed dat je ze zegt. Uiteindelijk als je zoveel aan wil staan als dat ik aansta, dan moet je zeker veel aan levensonderhoud doen. Zeker, ja. Anders niet te doen.
Goed bezig. Ja. In de richting afronding, wie zou je graag terugzien als gast in deze podcastserie?
Ik denk Roy Rietstap of Rohan Siriram. Of in ieder geval vanuit Nederland gezien. En anders heb ik Sean Bryan. Ze is in Ierland. Goeie guy.
Oh, wat doen ze of wat doet hij?
Hij heeft ook kapsalons.
Mm-hmm.
Ja.
Die andere twee namen die je noemt ook?
Rohan Siriram, die is hij is creative in Amsterdam. Hij bouwt voornamelijk podiums. Of in ieder geval, hij creëert ze.
Mm-hmm.
Schetsen. En Roy, die had een boekenzaak, tafelboekenzaak. Die deed al die designs zelf.
Mendo, zei je.
Mendo, ja. Ja, nu ontwerpen ze nog steeds boeken.
En
ja, er zitten gewoon veel in creatieve processen.
We gaan vragen of ze zin hebben om
langs te komen. Ja, ik denk dat hun wel geschikt zijn daarvoor. Ja.
Leuk. Welke levensles of ondernemersles zou je mee willen geven aan de luisteraars?
Ja, ik denk dat mensen niet moeten onderschatten hoeveel tijd en energie het kost om een vooruitstrevend bedrijf op te zetten. Ja. Ik denk niet dat mensen dat daar enig idee van hebben. En een kapsalon en hoeveel tijd en energie het überhaupt kost om personeel te hebben. Ik ga er heel goed op. Ik vind het leuk. Ik haal er superveel energie uit voor mezelf. En ook levenservaring. Maar ik denk dat als mensen echt zouden weten wat het zo in zou houden, dat heel veel mensen niet aan willen beginnen en ook niet aan moeten beginnen. Want het is niet voor iedereen weggelegd. Ja. Zeker niet.
Nee. Dus eigenlijk zeg je, verdiep je goed of praat met voldoende mensen,
ja,
voordat je echt de stap gaat maken om zoiets serieus op te bouwen.
Dus een salon inrichten is makkelijk.
Ja.
Maar om het verder te bouwen, dan ben je eigenlijk aan heel iets anders bezig dan iets inrichten. Ja.
Oké. Ik wil jou danken voor je openheid.
Thanks.
En het gesprek. Tot slot, waar kunnen we jou blijven volgen? Als persoon, maar ook je zaak.
Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook.
Overal.
Overal.
Maar Jelle Vissers, LinkedIn, Instagram, waar ben je meest actief?
Instagram en TikTok.
Oké, en dan hebben we het over Jelle Vissers en Sam. Top, dankjewel.
Yes, thanks.
Ben jij een ondernemer met passie als kompas? De inspirerende verhalen van onze gasten helpen je op weg en motiveren je om door te gaan. Sluit je nu aan bij de Creators Club.